Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Psalm 103 en daarvan het 7e vers. Aan u zal worden voorgelezen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 8e hoofdstuk, de versen 21 tot en met vers 30. Johannes 8, vers 21 tot en met vers 30. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.
Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 8, vanaf vers 21 tot en met 30. Jezus dan zeide wederom tot hen: ik ga heen, en gij zult mij zoeken, en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden: zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt: waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen? En hij zeide tot hen: gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, zo zult gij in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen: wat ik van de beginne u lieden ook zeg. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben, en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik, gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 108. En daarvan het tweede en ook het derde vers, Psalm 108, vers 2 en vers 3, gaan we samen zingen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, vers 2 en vers 3. Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Johannes 8, vers 21 tot en met vers 30. En ik lees u daaruit de versen 28 en 29. Jezus dan zeide tot hen: wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Het gaat in dit gedeelte om de heilsboodschap in deze zondige wereld. En we letten dan in de eerste plaats op de verhoging van de Zoon. Vers 28, het eerste gedeelte, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben. We letten in de tweede plaats op de kracht van Gods Geest. Dan of daarna zult gij verstaan dat ik die ben. Ik ben, hoek op mijn tweede gedachte wat dat betekent. En dan tenslotte de eer van de Vader. Want de Heer Jezus zegt aan het slot van vers 29... ik doe altijd wat hem behagelijk is. Gemeente, u heeft bij het begin van de dienst natuurlijk, hoop ik, het hoofdstuk en een stukje ook meegelezen. Gedeeld uit Johannes 8. En we hebben Johannes 7, hebben we overdacht, althans een gedeelte daarvan, enkele teksten. We hebben nu verschillende keren stilgestaan, ook bij Johannes 8, en we staan weer opnieuw stil bij een stukje daaruit. En ik hoop ook dat u thuis de moeite neemt om zo'n hoofdstuk regelmatig door te lezen, en ook de komende week, Johannes 8, vers 21 tot en met vers 30. Want wij geloven dat de Heer zijn woord gebruikt om zondaren te onderwijzen. En om zondaren wijs te maken tot zaligheid, dat staat ook in de Bijbel. En daarom moet u de Bijbel ijverig en biddend lezen. En toen ik gisteravond dat stukje weer eens opnieuw las, waar ik dus vanmorgen over hoop te preken, toen viel mij de ontzaggelijke ernst van dit gedeelte op. Dus we beginnen bij vers 21... Dan zegt de Heer tegen de Farizeeën, en uit vers 22 blijkt het de Joden te zijn, en dat kunnen dus de leidslieden zijn, maar dat kunnen ook de scharen zijn. En dan zegt de Heer in vers 21, waar ik heen ga, daar kunt gij, ik ga heen en gij zult mij zoeken, maar in uw zonden zult gij sterven. In uw zonden zult gij sterven. En dan voegt de kanttekening daar ook een opmerking bij. Die wil ik ook maar even voorlezen. Wat de Heer hier nu bedoelt, dat is: in uw zonde zult gij sterven, om uw moedwillig ongeloof zult gij tijdelijk en eeuwiglijk vergaan. Gemeente, in uw zonde zult gij sterven. Om uw moedwillig ongeloof, zegt de Heer Jezus, zult gij tijdelijk en eeuwiglijk vergaan. Daar moet je heel stil over nadenken. En dat niet te snel toepassen op een ander. Want we kennen allemaal wel iemand die heel slecht is en in drugs handelt of zwart geld heeft of slechte dingen doet of slordig naar de kerk gaat of weet ik wat allemaal meer. Nee, toepassen op uzelf. Dat nou de Heer Jezus zegt tegen die mensen, tegen u ook vanmorgen, als u in uw ongeloof leeft en in uw ongeloof sterft, dan gaat u tijdelijk en eeuwig verloren. Het staat er. En Luther zei, het woord zullen we gewoon laten staan. He, We gaan denken over de heilsboodschap, maar denk erom, die heilsboodschap die klinkt wel hier in dit gedeelte door in buitengewoon ernstige omstandigheden. En dan zouden we kunnen denken in dit gedeelte dat dat een incidentele opmerking is van de Heer, zomaar eenmalig. Maar dat is het niet. Want als we dan vers 22 lezen, de Joden dan zeiden, zal hij zichzelf doden. Dus ze hebben wat de Heer bedoelt, namelijk dat de hemiger helemaal niet begrepen. Wil het ook niet verstaan en zegt, zal de Heer dan zelfmoord plegen? Nee. Nee, zegt de Heer. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En dan vers 23, hij zeide tot hen, u bent van beneden, ik ben van boven, u bent uit deze wereld, u bent een mens. Ik heb ook wel een menselijke natuur, maar u bent door mijn vader naar deze wereld gezond. Ik ben het vlees geworden woord. Ik ben niet uit deze wereld, hè. Daar heb ik mijn oorsprong niet in. Ik ben geen niet alleen mens, ik ben ook God. En dan vers 24, en dan haalt hij wat hij ook al in vers 21 zei. Ik heb u dan gezegd. Dus in vers 21 zegt hij, in uw zonde zult gij sterven. En in vers 24, ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Dus als u niet gelooft dat ik de Christus ben, dat ik de Zoon van God ben, dan zult u in uw zonde sterven. Dan gaat u tijdelijk en eeuwig verloren. Gemeente, en dan weer die toepassing naar jezelf toe. Hè? De Heer zei dat nu 2000 jaar geleden, daar in die tempel. En er stonden fariseeën, er stonden schriftgeleerden, er stonden scharen, er stonden honderden mensen om hem heen in de tempel. Hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Hij heeft gepreekt. In uw zonden zult gij sterven. Kan dus ook als dominee, want die fariseeën, dat waren de dominees in die tijd. Dat waren de mensen die les gaven in de Bijbel. Mensen die echt geoefend waren in de schriften, die wisten er een heleboel van de wetten van Mode, waren de priesters. En die verduurd bezig waren met die offers en met al de regels daaromheen. In uw zonden zult gij sterven. Het wordt dus door de Heer herhaald. Ik zeg dat nou niet om u depressief te maken of om nou eens een heleboel degelijk en zware dingen te nemen. Maar gewoon dat we ons laten onderwijzen door de schrift. Wat de Heer Jezus nu 2000 jaar geleden tegen zijn hoorders, en dat waren hele vriendelijke mensen, dat waren ook mensen die echt wel betrokken waren op die tempel, die gingen nu niet voor niks naar die tempel. Nee, dat vonden ze belangrijk, daar gingen ze offers brengen, daar gingen ze bidden en zo, doen de Joden tegenwoordig nog bij de klaagmuur, daar gaan ze dan bidden en heel serieus zijn ze daarmee bezig. Hij zegt, in uw zonden zult gij sterven. Dan gaat het onderwijs van de Heere verder in vers 25. Want dan zeggen die mensen tot hem, ja, wie ben je eigenlijk? Wie zijt gij? Dat is het een beetje vertaald naar onze tijd te zeggen tegen de Heer, wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Wie zulke dingen tegen ons durft te zeggen? U voelt wel, er zit een spanning in dit gedeelte. En er zit, maar, ja, het zal u maar gezegd worden, hè. Het zal mij maar gezegd worden, nou beste dominee van Amersfoort, je staat er nog 30 jaar, maar denk erom, je gaat naar de hel. Je gaat verloren. Want, ja, niet hard genoeg gewerkt, niet genoeg gebeden, kijk maar om je heen. Dan hebben wij ook natuurlijk die opmerkingen. Wie ben jij om dat tegen mij te zeggen? Voelt u als het ware wat hier gebeurt in die tempel. Mensen worden aangesproken. En dan, ja, dan komt die, het opponeren. Daar zitten we allemaal vol mee, hè. En dan gaat de Heer verder met het onderwijs. Van wie ben u? En Jezus zei tot wat ik u van het begin, wat ik u nou al verschillende malen zo ontzaggelijk duidelijk heb gezegd. En dan gaat het onderwijs weer verder. En dan zegt de Heer, ik heb vele dingen van u te zeggen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. Die mij gezonden heeft. De Jezus zegt het keer op keer, ik ben de gezondene. Luister nou eens naar mijn woorden. Kijk nou eens naar mijn daden. Ik heb iemand die 38 jaar ziek was weer genezen. Ik heb in de tempel, toen het daar een soort hal was voor koophandel, heb ik die mensen uitgedreven in hoofdstuk 2. En straks in hoofdstuk 11 en hoofdstuk 9 zal hij een blinde man genezen. In hoofdstuk 11 zal hij iemand uit de doden opwekken. Luister nou eens wat ik zeg. Kijk nou eens wat ik doe en let nou eens op hoe ik leef. En met al die dingen wil de Heer duidelijk maken wie hij is, dat hij de gezondene is van de Vader. Want ja, die mensen, die Joodse mensen, die zagen daar natuurlijk in de tempel, ja, een mens. Met handen, met voeten, met hoofd. En die kwam uit Nazareth. Die zei ook wel belangrijke dingen uit de Bijbel en zo. En ze keken er zo'n beetje naar. Ja. En ze zeggen hele ernstige dingen wel. Ja, er zijn wel meer mensen die ernstige dingen zeggen. En ze nemen dat helemaal niet serieus, wat de Heer zegt. En ze denken, nou, aan het eind van het hoofdstuk nemen ze ook stenen op om hem te stenigen. Soms wel een beetje geloof, maar soms ook weer niet. En u voelt als waar dat hele hoofdstuk door. Hè? De Heer staat daar met wat discipelen. En het is net alsof hij praat tegen een muur. En desondanks blijft hij wel spreken. Hij zegt niet, ik stop hiermee. Dat kan natuurlijk. De Heer wist precies wat die mensen dachten. De Heer wist ook wel wat er over een paar maanden met hem zou gebeuren. Namelijk dat hij gedood, veroordeeld en gekruisigd zou worden. Hij blijft spreken. Hij blijft waarschuwen. Hij blijft ook vertellen waarom hij naar de wereld is gekomen. En dan zegt de Heer in vers 26. En aan de ene kant, je huivert bijna als je het leest en ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar ik probeer zulke stukken ook te lezen en dan vooral met toepassing op mezelf. Ik kan natuurlijk dat allemaal op. En denk, wat je ook vaak bij jezelf tegenkomt, dan neem je een heel slecht mens of een niet zo'n aangenaam gemeentelid en zeg, nou die moet het maar eens even in zijn zak steken. Maar dat is niet goed gemeen. Echt. Dat zijn allemaal tactieken en technieken die de duivel ons aanleert. Hou je bezig met anderen. En ga aan jezelf voorbij, maar pas dat nou toe op jezelf. En lees het dan nog eens en dan, ja, dan valt dat natuurlijk niet zo mee wat hier staat. Dan zegt de Heer in vers 26, ik heb nog vele dingen te zeggen en te oordelen. Maar die mij gezonden heeft, mijn Vader is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord, die spreek ik tot de wereld, tot Joden en straks naar de Pinkster ook tot de heidenen. En zij verstonden niet dat hij hun van de Vader sprak. En zij verstonden niet dat daar nou de Messias stond. In die tempel met al die offers, met die labberen en met de boeken van het Oude Testament en dat besneden en dat bevoorrechte volk. En ze verstonden en ze begrepen niet dat daar nou de enige heiland in de wereld is. Het licht der wereld. Ja. Als u er nou tussen had gestaan, jullie, jongelaar, zou u het wel begrepen hebben. Zou ik het begrepen hebben. Fariseer of schriftgeleerde, kerkganger, als iemand die de Bijbel leest, die bidt, die gedoopt is, die aan avondmaal gaat, heb je dat nou begrepen? Dat er nog maar één
Dat we één is die me kan redden. Dat we één is die me kan behouden. En dat dat dan precies die heiland is die hier staat.
Die mensen hebben het niet geloofd.
Hebben u het geloofd? Geloven dat is dat u hem kennen en op hem vertrouwen. Dat heb ik u meer uitgelegd. Geloven dat is dat we... Dat is een geschenk van de Heilige Geest. Het geloof is dat we hem niet maar eens één keer nodig hebben, maar dat we hem ook in het verlangen dagelijks nodig hebben. Dat we de dag beginnen te heren, wil u me helpen in preken, in het luisteren. En want als u er niet bent, dan heb ik geen enkele waarde. Dat is nou geloven. Geloven heeft met verlangen te maken, met gehoorzaamheid te maken. Geloven, dat is de toevlucht nemen. Hè? Geloven is de vaste grond der dingen die men hoopt. En dan komen we tenslotte bij onze tekst. Ik wilde het eerst eens even aan u zeggen dat u misschien van de week de moeite neemt om dit gedeelte door te lezen, biddend. En ook voor uzelf, met toepassing op uzelf. Hè? Aan welke kant u nou toch staat. In uw zonden zult gij sterven. Dat is niet gering geweest. En nogmaals, ik zeg dit niet om u moedeloos te maken. Ik zeg dit ook niet om nou eens wat degelijke dingen te roepen en zo. Het staat hier in de Bijbel. De Heer Jezus, de Zoon van God, de Heiland, zegt het zelf. En hij zegt, hij haalt het nu ook hier vanmorgen in ons midden. En dan kom ik bij mijn tekst. Jezus dan zeide tot hen. Op zich is dat natuurlijk al iets wat ons mag ontroeren. Neem nou maar het gewone leven. Hoe vaak heb je dat niet bij jezelf en ik van nou... Ik besteed er geen woorden meer aan. Want dat zijn zulke hopeloze mensen. Daar besteed ik geen woorden, maar punt uit. Nou, de Heer stond dan met een schare hopeloze mensen. En we zouden dus kunnen begrijpen als vers 28 begint en Jezus hield op met spreken. En dat zouden we kunnen begrijpen. En dan gaat de Heer Jezus... Tegen die mensen, de Joden worden ze genoemd in vers 22, de Farizeeën, de scharen, die wat tegen hen zeggen. Dan gaat hij dan zeggen, nou dan gaat hij iets vertellen over het werk van de drie-enige God. Over hemzelf, over de Heilige Geest en over zijn Vader. En wat zegt de Heer dan over zichzelf tegen zondige mensen? Hij zegt, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, dat verhogen komen we in het Johannes-evangelie vaak tegen. We komen het tegen in Johannes 3, vers 14. Ik zal u dat even voorlezen. Daar zegt de Heer, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Hoe moet ik dat woord verhogen tegen? Omhoog heffen. Dus het heeft Mozes met de slang gedaan. En zo ook moet de Zoon des mensen verhoogd op een paal worden gehangen, neergehangen. En wat verderop in het evangelie komen we dat ook weer tegen, die verhoging. In het Johannes evangelie, hoofdstuk 12. En dan de versen 32 en 33. Geeft de Heer ook wat toelichting op dat verhogen. Of althans Johannes. Ik zal u dat ook voorlezen. Johannes 12, vers 32 en 33. En ik, zegt de Heer... Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dus Johannes 3 vers 14, Johannes 8 vers 28, Johannes 12 vers 32 en 33, verhoogd. En de Heer bedoelt daarmee dat hij zal sterven en de manier waarop hij zal sterven. Hij zegt dus tegen de Joden: wanneer gij, jullie, de Zoon des Mensen zult verhogen, wanneer jullie mij aan het kruis zullen geslagen hebben. Dat is al heel kort, dat duurt nog maar even, over een paar maanden zal dat gebeuren. En daar wijst de Heer op zijn, ja, op zijn lijdensweg. En op het hoogtepunt in die lijdensweg. Namelijk zijn veroordeling, zijn lijden en zijn sterven aan het kruis van Golgotha. En Jezus zeide tot hen: gemeente, hier wijst de Heer op zijn priesterlijk werk, op zijn borgtocht. Dat hij nou is gekomen naar deze wereld om zijn ziel te geven tot de rantsoen voor velen. Tegenover de diepste vijandschap, ongeloof, en tegenover de meest harde mensen gaat de Heer Jezus vertellen wat er nu de komende maanden met hem zal gebeuren en waarom hij dat doet. Hij wordt verhoogd. Hij wordt veroordeeld. Dat had zijn vader bepaald. Deze, zegt Petrus in Handelingen 2, de bepaalde raad en voorkennis Gods. En dan hebben we in dit gedeelte, in die boodschap van de zaligmaker, een paar belangrijke dingen. Als we nadenken, de Heer zegt dat hij verhoogd wordt aan het hout des kruises. En dat heb ik u op verschillende goede vrijdagdiensten wel uitgelegd. Dat was een verschrikkelijke dood. Een executie. De Heer weet dat zal gebeuren en dat doet hij nu. Ja. Zo, daar is dus even bij stilstaan. Voor zondige mensen. Ze staan daar, hè. Ze zullen er over een paar maanden ook staan. De discipelen. Nou, dat begrijpen we nog wel een beetje. En Paulus zegt, nee hoor. God gaf zijn zoon toen wij nog vijanden waren. De grote apostel Paulus is op het moment dat dit gebeurt nog een bitter, wij hoort hij nog bij de club van de Farizeeën. De Heer wordt verhoogd in een wereld van zondige mensen. Waarbij er niemand is die hem nodig heeft. Integendeel. Waarbij we van nature, de Heer heeft het gezegd, in onze zonden zullen sterven. Is er nou grotere tegenstelling denkbaar? Zondige mensen en een stervende heiland. Waarvan Mozes had gesproken in de slang. Waar de Jezus het nog wat verder verduidelijkt in Johannes 12. Hij kwam naar de aarde om zijn leven te geven tot een losgeld voor velen. Mag ik nog iets opmerken? De Heer weet dus alles wat er gaat gebeuren. Hij kent ook die mensen. En En u hebt in het gewone leven wel eens momenten dat je denkt van, laten we er maar mee ophouden, want dit is nutteloos en hopeloos. Nou, hier in die tempel is dat ook zo. En toch loopt Christus niet weg, hè. Toch zegt hij niet, laten we ophouden met deze tempel, nee. Er daalt ook geen vuur van de hemel. De Heer wordt verhoogd te midden van een zondige mens. En hij wordt ook verhoogd als een volkomen gewillige zaligmaker. De Zoon des mensen zal verhoogd worden. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Hij weet ook precies voor welke mensen hij dat doet. Daar staan ze. En toch is hij volkomen gewillig om als een lam ter slachting te worden geleid. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Misschien denkt u, ja, ik wil wel geloven, ik wil wel bekeerd. Denkt u dat? Dat de gewilligheid in u ligt? Nee. Dat komen we hier niet tegen in dit gedeelte. De gewilligheid ligt in die borg- en zaligmaker. Bereid, willen en gewillig. Opdat het iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Jong en oud, kinderen Gods en onbekeerde mensen. Daar mag u best van de week eens veel over nadenken. Uw onwilligheid en de gewilligheid van de zaligmaker. Om bijvoorbeeld, ik noem maar een paar dingen, in een stal geboren te worden. En als wij erop hadden, dat we dan net niet in een stal in een kribbe gelegen. Om naar Egypte te vluchten. Als een balling behandeld te worden. Om op te groeien in Nazareth met twee zondige ouders. En met broers en zussen die ook niet in hem geloven. Dat 30 jaar lang. In Nazareth, in Galilea. De wil van zijn vader te doen. Terwijl zijn omgeving het amper begreep. 3,5 jaar lang rond te wandelen in Israël. Keer op keer duidelijk, maar ik ben de gezondene. Ik ben de enige hoop in deze wereld. De mensen hebben bijna hoofdschuddend naar hem gekeken en zeggen van, wie bent u en wat maakt u zichzelf wel? Wie bent u eigenlijk? En tenslotte, door mensenhanden, maar naar de raad van zijn vader, op het kruis van Golgotha gewillig gestorven. Want hij kwam om zijn leven te geven. Gemeente, een verschrikkelijke zaak, maar ook een volkomen gewillige heiland. En die is er nog steeds hoor. Er wandelt nu ook vanmiddag, vanmorgen een heiland in ons midden. Die volkomen bereidwillig is. Om de ergste zondaar te ontvangen. En de meest gore zondaar. In zijn gemeenschap te ontvangen. Kruis verhoogd. Weet u. Wat ons nou in de weg staat, onze onwilligheid en onze fatsoen, onze status. En wat kan een mens daar heimelijk niet op bouwen? En wat is dat toch erg eigenlijk? Tegenover deze gewilligheid, de onwillige mens. En dan moet u niet zeggen van, ja gelukkig dominee, want de mens wil niet enzovoort. Ik hoop dat God het nog eens doet. Oh ja, dat hoopt u. Dat wenst u. Bij mensen die wensen gebeurt er helemaal niks. Echt niet. Daar kunnen we 100 jaar mee worden gewend. Het moet klemmen. Dat is wat Gods geest weet. Het moet, maar hoe het moet, dat weet ik niet. Dan komt een mens in de klem. Er is er nog maar één uit. Die komt bij God vandaan. Kent u dat ook? En dan tenslotte nog iets. Vers 28. Wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben. Wat een ongelooflijk diep geheim. God de Vader nu een weg uitdacht, een weg van recht, waardoor de wet werd gehouden, de schuld werd betaald. Onthoudt u dat, dat is Gods recht. En gaat u niet mee in allerhande terminologie en beschouwingen. En weet ik veel, nee, dat zijn de dingen waar het om gaat. Gods heilige wet en onze schuld. En die wet moet gehoorzaam en de schuld moet betaald. Mijn levensschuld. Dat kan ik zelf niet. De duivel maakt me wijs dat het meevalt. Ik kan mezelf nog van alles en nog wat wijs maken. God komt om zijn recht. In ons leven. In uw leven, in mijn leven. Zeg vriend, je moet sterven en dat gaat niet als dominee. Die schuld moet betaald. En die wet die ik heb gegeven op de Sinaï, die goede wet. Geen andere goden. Gedenk de Sabbatdag. Gij zult niet doodslaan. Heb u die gehouden? En dan moet het antwoord zijn. Nee, nee, nee. Ik kan de schuld niet betalen. Ook niet door een beetje vromig te doen. Ook niet door in een zwart pak te lopen om met mijn hoofdgeef te gaan op een gemeente. Ik heb niks tegen goede kleren en ik heb er niks tegen dat u de Bijbel leest en dat u dat allemaal heel belangrijk vindt. Integendeel. Maar ik heb er wel wat tegen. Nou ja, de Bijbel, als wij daar gronden van gaan maken. Als we denken, nou, het ligt van de eeuwigheid. Ik ben lang zo slecht niet als de wereld en ik ben toch voor de, weet ik veel wat, voor waarheden allemaal. Alles buiten de Heer Jezus. Dat keurt God af. Alles. En dat is dat diepe geheim waarvan Paulus spreekt in Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne. Dus zijn hele leven naar zijn bekering mee bezig geweest. Opdat ik hem kenne. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat is een levenslange les. Een levenslange worsteling. Voor al Gods kind. Om dat geheim. Van die stervende heiland. Te mogen verstaan. En daarom zegt Paulus ook in een gelaten brief. Dat hij nergens anders in wil roemen. Dan in het kruis. Van de Heer Jezus Christus. En Jezus zeide tot hen, wanneer ik van de aarde verhoogd ben, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben. Gemeente, we hebben er al genoeg gezegd van onze eerste gedachte. Zullen we ook eens verder gaan naar onze tweede gedachte, want dan keert de Heer weer terug naar die mensen die voor hem staan. En of ze dat nou wel of niet geloven, en hoe dan? Maar eerst gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 113. En daarvan het eerste vers 113, vers 1. Gaan we samen zingen. Gij zeer de knechten, loof de Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. En wat daar verder volgt.
Voor de kinderen had ik ook een vraag gesteld. En even ook voor de kleine kinderen. En wie heeft dit nou allemaal opgeschreven wat we hier lezen? Nou, dit is opgeschreven door de Heilige Geest. Die heeft de hele Bijbel geschreven. Alleen de Heilige Geest heeft mensen geroepen en gezegd, jullie moeten dat voor mij opschrijven. En die heeft die mensen geïnspireerd en dit stukje is dan opgeschreven door Johannes, de apostel, de discipel. Dat is een discipel van de Heer Jezus, kind van God dus. Daarnaast zijn er nog drie andere mensen die over het leven van de Heer Jezus hebben gesproken, geschreven. Matthäus, dat was ook een discipel. En Marcus, dat was geen discipel, dat was een helper van Petrus. Die goed naar Petrus geluisterd en de Heilige is daar geïnspireerd om het evangelie van Marcus te schrijven. En Lucas, dat was niet eens een Jood, dat was een heiden van oorsprong, die is tot geloof gekomen. En die heeft het evangelie van Lucas opgeschreven. Dat was een helper van Paulus, dat heeft hij van Paulus gehoord. Dus dat je dat even onthoudt, hè. Misschien had je dat al gevonden, maar 4 evangeliebeschrijvingen. Het is maar 1 evangelie, dat gaat over het heil. 4 evangeliebeschrijvingen. Door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dan gaat Johannes verder in de tekst. Het stukje, hè, wat we dus in die tempel staan. Dan zegt de Heer, wanneer gij, hè, wanneer jullie dus de Zoon des Mensen, mij zult verhoogd, gekruisigd hebben, dan zult gij verstaan dat ik, dat woordje die is tussengevoegd, maar dat mag je ook weglaten, dat ik ben en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. Wat bedoelt de Heer hier nou? Dus hij zegt, jullie zullen mij kruisigen. En jullie begrijpen nu nog niet wie ik ben. Jullie denken dat ik een of andere rabbi uit Nazareth ben. Een mens net als jullie allemaal. En je wilt maar steeds niet geloven dat ik de Zoon van God ben. Want de een zegt, ja, de Heer Jezus die drinkt, en Johannes deed dat niet, hè. Het is een vraat en een wijnzuiper, zei ze van de Heer Jezus. En de ander zegt, ja, maar hij komt helemaal niet uit een geslacht van belangrijke leraars, hè. Helemaal geen les gehad van Gamaliel of van Hillel of iemand anders in die tijd. Dus hoe kan nou zo iemand die daar 30 jaar lang bij zijn vader in de werkplaats timmeren heeft geleerd, hoe kan die nou toch een belangrijk leraar zijn in Israël? Dus ze keken heel erg neer op de Heer Jezus. Die fariseeërs die dachten van, ja, wat moet die man hier eigenlijk? Zo dachten ze over hem, hè? Dus je moet niet denken dat de mensen in Israël dachten van, oh, belangrijk, wonderen. En, nee hoor, ze keken ontzettend op hem neer. Dat is vandaag nog zo. De ware predikers van de evangelie, die moeten zich netjes gedragen. Die moeten geen rare dingen doen. Maar als op hun boodschap aankomt, gemeente, dan, ja, ze hebben u gehaat. Ze mij gehaat, ze hebben ook u haat. Roept wel weerzin op. Hoort er ook bij. Niet op de verkeerde manier natuurlijk, doordat we ons vreemd gaan aanzenden. Maar gewoon die boodschap brengen. En dan zullen er altijd mensen, net als in de tijd van de Heer, die dat heel erg tegenstaat. Ja, nou, nee hoor, dat vind ik niks. Ik wil iemand hebben waar ik fijn naar luister. Oh, dat is zo mooi, indrukwekkend. En oh. Fijn. De Heer Jezus werd niet zo geliefd door de mens. Ze hebben hem gehaat. Maar, zegt de Heer, en dat is nu de bedoeling van dit stukje. Dan. Of de Heer bedoelt eigenlijk, ik zal gekruisigd worden en dan daarna. Dan, dat doet de kanttekening, die legt dat zo uit en we volgen die. Dan, daar staat erbij, dat is velen onder u zullen het bekennen uit het teken die als dan geschieden. Dan dus, daarna, nadat ik gekruisigd ben en gestorven ben, dan zullen velen
uit de tekenen die als dan geschieden bekennen, uit mijn opstaan en daarna. En dan verwijst de kanttekening naar onder andere Handelingen 2 vers 41. Dus na de kruisdood van de Heer volgt de opstanding. En na de opstanding, dat weten ook onze kinderen wel, komt dan ook de uitstorting van de Heilige Geest, de hemelvaart, en daarna de uitstorting van de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan in Handelingen 2 vers 41? Nou, dat gaan we ook even opzoeken, want dat is een verwijzing in de Statenbijbel. En die gaan we op, dat staat daar, die dan zijn woord, dat is het preek van Petrus, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Hier in de tempel ziet u ongeloof. Maar, zegt de Heer, dan kijk je die mensen aan, dat zal niet zo blijven. Ja, voor misschien een aantal wel, Caiaphas en zo, maar niet voor allemaal. Want dan, daarna, als ik verhoogd ben, gekruisigd, weer opgestaan, naar de hemel gaan, dan stort ik mijn Heilige Geest uit. En dan gebeurt er iets, wat hier die nou alvast profeteert en als het ware belooft. Dan zult gij verstaan. Let even op dat woord verstaan. Dat vroeg Filippus ook aan de kamerlingen die in de Bijbel las. Johannes Handelingen 8. Toen zegt Filippus: verstaat u ook hetgeen u leest? Ik zeg, maar ja, hoe moet ik dat nou verstaan? Ik kan het niet. Ik lees het wel, maar ik doorgrond het niet. Dat is net hier in de tempel. En ze stonden, maar ze zagen maar niet dat de Heer ook de Zoon van God is. En dat Hij het Lam Gods is dat de zonde der wereld werd. Dat verstonden ze niet. Dan zegt de Heer, dat zal niet altijd zo blijven. Dan. Daarna zult gij verstaan. En dan bedoelt de Heer dat er onder die mensen die er stonden, die zullen, wat we lazen nu aan in Handeling 2, vers 41, die zullen door het geloof, straks als Petrus daarover zal vertellen in de tempel, die preek, maar dan is hij de Messias. Hij is de Zoon van God. Er komt dus een tijd, ook in die tempel, dus op deze plek, hè, dat de Heer dat ongeloof gaat wegnemen. En dan komen we bij dat werk van de Heilige Geest. En bij de uitstorting van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus heeft dat grote werk van de zaligheid door zijn verhoging, door zijn kruisdood, verdiend. En de Heilige Geest die past dat toe. En hoe past de Heilige Geest dat toe? Nou, door de kracht van wederbarende genade. En dan gaat de Heer Jezus ook iets zeggen van wat dan dat werk van de Heilige Geest zal uitwerken. Hoe dat handen en voeten krijgt en hoe die mensen dan zullen reageren. Op de Pinksterdag zullen die 3000. Er heeft de Heer al wat van gezegd, dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat komen we meer tegen Johannes 7. Het staat ook in de oorspronkelijke Griekse taal, daar staat er ego eimi. Eimi betekent eigenlijk ik ben. En dan staat er nog een keer het persoonlijk voornaamwoord voor. Ik extra benadruk dat. En daar wil de Heer dus mee zeggen, het is een belangrijke staande uitdrukking in het evangelie van Johannes. En wel meer in de Bijbel, ik ben. En dat grijpt volgens sommige verklaringen ook weer helemaal terug op het Oude Testament. Op de godsnaam zelf. Want de Heer zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. En ja, wat die mensen nu nog niet geloven. Hè? Straks nadat hij verhoogt, dan zullen ze zien. Ja, maar hij was wel God. Kijk, gemeente, dan komen we bij het evangelie. Wat is nou het evangelie? Wat is nu de kernboodschap van het evangelie. Het woord is vlees geworden. God zelf, in de persoon van de Zoon, heeft de menselijke natuur aangenomen. En dan zult u erkennen, verstaan, dat ik niet alleen mens ben, maar ook God. Zie je wat Heer die zegt? Dat Jezus God is. In onze Heidelberg Catechismus wordt dat ook heel erg nadrukkelijk onderstreept, waarom die Godheid zo belangrijk was. Namelijk om de toorn van God te kunnen dragen, om mensen van de zonde te kunnen verlossen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Luister naar de kamer niet. Maar Filippus zegt, ja, maar als je echt gelooft, dan mag ik je dopen. Dan zegt die man dan, nou, ik geloof echt, nee. Dan zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus, de Zoon van God, dat Hij God is. En straks in hoofdstuk 9 komen we dat ook weer tegen bij die blind geboren. En hij aanbad hem. Daarmee heeft hij erkend dat de Heer Jezus niet alleen mens was, maar ook God. En gemeente, dat leert de Heer door al zijn kinderen. Ook vandaag nog. Je kunt jezelf proberen te helpen. Je kunt hulp zoeken bij andere mensen. En als je in je ongeluk over de wereld loopt, dan ga je het ook doen. En dan zeg je, die dominee, oh, wat kan die fijn preken en zo. En dat kind van God, en wat kan die mooie dingen zeggen. En ik werk dat allemaal niet weg. Maar weet je hoe je erachter komt? Ze kunnen je niet in de hemel brengen. Ze kunnen de verhouding met God niet herstellen. Dat moet God doen. Dat moet God doen. Want anders is het een hopeloze zaak. Dan zegt hij, dit is de Pinksterdag. Dan zullen ze verstaan dat ik God ben. Ik ben. Hebt u dat nou ook al verstaan? Dat er maar één is die u redden kan. En dat moet God zijn en niemand anders. Dat u met God te doen hebt gekregen. En dat u God hebt nodig gekregen. Dat dat de enige is die u kan redden. En dat nou de Zonen Gods de mensen natuurlijk vragen dat hij God is of dat hij zonderen zou redden. Hij spreekt in het Israël gebied dat ik ben. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mij de Vader geleerd heeft. Doet hij dan? Gelijk mij de Vader geleerd. Moest hij dan wat leren? Hij bedoelt, God alleen kan doen, ik ben God. En dat komt dus uit de hemel. En zoals ik het van mijn vader geleerd, zo leer ik het ook mijn kinderen. En dat bedoelt Paulus ook in Filippenzen 3, ik heb het net al genoemd. Opdat ik hem kennen. Opdat ik Christus mogen winnen. Ik ben God. En zegt de Heer Jezus, ik zal het ook aan al mijn kinderen leren, al de gelovigen leren. Dat begint natuurlijk heel zwak. Maar dat zal ik meer en meer aan hen duidelijk maken. Dat noemen we de beoefeningen van het geloof. Dat er in het licht van de ontmoeting met God. Maar één is die ons kan. En gemeente, en dat denkt u, ja, dat heb ik al zo vaak van de dominee gehoord en zo. En dat weet ik nou wel, dominee. Schiet dan maar op met uw preek. Ik kan dat begrijpen. En toch moet ik u zeggen dat dit een van de allerdiepste geheimen is van het werk van de Heilige Geest. Dat hij meer en meer plaats gaat maken voor de persoon van de middelaar. Kijk, als God een mens wederbaart, dan krijgt hij te doen met de zonde en met zijn nood. Dan wordt hij verlegen. Dan zet God een mens stil. En soms denkt zo'n mens wel eens dat alles dan opgelost is en dat het wel goed gaat en dat hij wel kan sterven. En deels is dat misschien ook wel zo. Maar gemeente, denk erom. En daar zit een enorme haper hoor, ook in ons kerkelijk leven, ook bij mij persoonlijk. Hoe gauw en hoe snel denkt een mens niet dat hij met iets van zichzelf wel God kan behagen. Gemeente, dat is een soort gist in ons leven. Dat denk je in de ontmoeting met God. Ja, je bent toch dominee, 30 jaar je best gedaan om preken te houden en zo. Dus dat telt vast ook wel mee in ons behoud. En dan zegt die grote apostel dat hij alle dingen schade en drek acht. Schade en drek. Om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Dat het in het leven des geloofs, in het licht van de grote eeuwigheid, er niet op aankomt wat de mensen van mij vinden. Wat ik mezelf allemaal zit wijs te maken. Maar of ik in Christus ben. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Om meer en meer door dat oprechte geloof plaats te maken voor die persoon van de middelaar. En dat is een zo groot en zo diep werk. Dat de apostel Paulus zegt, dan kom ik hier op aarde nog nooit meer klaar. Pas in de hemel zullen we hem zien. Zoals hij is. We beginnen de bekering. Je wordt meer bekeerd. Je wordt goed bekeerd. Gemeente Gods kinderen. Verliezen zelfs de bekering als grond. Let op wat ik zeg. Ik zeg niet dat het niet nodig is. Maar als grond. Hè? Iets waar je op kunt leunen. Verliezen alles als grond. En die ouderen alleen. Die gezegende middelaar over. En dat is nou het Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Hij is God. Daar zal de Heilige Geest van leren. En dan voegt er nog één ding bij. Die mij gezonden heeft is met mij. Wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, we maken dus onderscheid in de drie eenheid. Tussen God de Vader en God de Zoon. En nu zou iemand kunnen denken, ja, als ik nou door geloof met de Heer Jezus ben verenigd, sta ik dan ook in de gunst bij God de Vader? Dat kan een vraag zijn, hè? En dan zegt de Heere, ik en de Vader zijn één. En hij haalt het hier in dit gedeelte. Hij zegt, gelijk mij, de Vader die mij gezonden heeft, is met mij. Dan vinden we in de Zoon. En door het geloof in de Zoon. Het Vaderhart Gods. En we terug bij God. Onze schepper. Die is met mij. Daar houden we in Christus de drie enige God over. God de Vader die in de eeuwige verkiezing het grote voornemen, het grote plan heeft opgesteld. God de Zoon die zich heeft gegeven. En God de Heilige Geest die het toepast. Dan mag een ziel wel eens zingen. Goede tieren vader, milde zegenader, op uw gunst wij hopen. Stel uw vriendelijk hart, eeuwen voor ons open, in Christus. En tenslotte, dan moet ik verder gaan, want dan kom ik bij mijn derde gedachte. En dan staat er in de Bijbel, vers 29. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Wat bedoelt de Heer hier? Nou, hij bedoelt waarom hij nou naar de wereld is gekomen. En dat is inderdaad om zondaren te redden, maar bovenal om nou te doen wat zijn Vader behaagt. Wat tot eer is van zijn Vader. Het kruis was tot eer van zijn Vader. De redding van zondaren is tot eer van zijn Vader. Ik wil zelfs nog wel een stap verder gaan. Zelfs de ondergang van de goddelozen is, hoewel wij dat niet goed kunnen doorgronden, uiteindelijk tot eer van God. Zijn rechtvaardigheid. En al wat gij brocht, het zal juichen tot uw eer. Ik doe altijd wat hem behagelijk is. De Heer Jezus zegt in Johannes 17. Vader, ik heb uw naam verheerlijk op de aarde. Verheerlijk ook mij. En daar zal het dan eindigen. Hè? En dat is dan ook de diepe grondtoon van het werk en van de persoon van de Heer, de verheerlijking van zijn Vader. En dat wordt dan ook het verlangen van allen die oprecht de Heer vrezen. Wat zijn onze verlangens? Als ik nou heel eerlijk ben, dan wil ik graag heel lang leven. Dan wil ik gezond blijven. Dan wil ik dat ik een hele goede dominee ben. Dan wil ik dat iedereen mij een fijn mens vindt. En dat ik tenslotte, dat ik dan uiteindelijk sterf, met vlag en wimpel in de hemel aankom. Dat is een mens. Dat is een godsdienstig mens. En weet u wat de Heer nou leert? Dat Johannes de Doper, hij moet wassen. En ik minder word. Het gaat over Jezus. En dat het tenslotte uiteindelijk maar om één ding gaat. En dat is de eer en de glorie Gods. En dat kunt u al vinden in het Oude Testament. Dat wordt nog veel dieper beleden als het ware in het Nieuwe Testament. Het is mij goed nabij God te zijn. En ik stel mijn betrouwen op de Heer hier om al uw werk kunt te vertellen. Al wat gij brocht, het zal juichen tot uw eer. De glorie Gods. De heerlijkheid Gods. God is de bron van het hoogste goed. En Augustinus zei het al. Ons hart is onrustig in ons. Totdat het rust vindt in u. Want wij zijn tot u geschapen. En daar eindigt de Heer Jezus ook in. In de eer en in de glorie van zijn Vader. Want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Wat behaagt u nu? Wat behaagt mij? De kerk des Heren eindigt tenslotte in de drie-enige God. En Paulus zegt het in de Romeinenbrief. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 115 en daarvan het achtste vers. De al goede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard, heeft voortgebracht en wat daar verder volgt.
Namens de kerkraad delen we u nog mee dat deze week de collecten bestemd zijn voor de diaconiekerk en schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de evangelisatie in Amersfoort. De Heer zegene u en uw gaven. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend en komende zondag zal op de gebruikelijke tijden dominee A.B. van der Heijden in uw midden voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En tenslotte, ik heb voor het beroep van Terwolde bedankt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.